Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit Psalm 22 zingen wij het 5e en het 16e vers. Gij immers, Heere, gij zijt het door wiens macht ik uit de buik wel eer ben voortgebracht. Aan 's moeders borst vertrouwde ik op uw kracht van ganser harte. En het 16e, zij komen aan door goddelijk licht geleid, om het nakroos dat de Heere wordt toebereid, te melden het heil van zijn gerechtigheid en grote daden. We noemden nu Psalm 22 en daarvan het 5e en het 16e vers. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de tweede brief van de apostel Paulus aan Timotheus en daarvan het eerste hoofdstuk. Wij herzeggen nu 2 Timotheus 1, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 115, daarvan het 7e vers: elk die hem vreest, hoe klein hij zij of groot, wordt van dat heil die weldaan deelgenoot, hij zal ze groter maken. En wat er verder volgt, Psalm 115 en daarvan het 7e vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu 2 Timotheus 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil Gods, naar de belofte des levens dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid, vrede zij u van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Ik dank God die ik dien, van mijn voorouders aan in een reine conscientie, gelijk ik zonder ophouden uw gedachtig ben in mijn gebeden, nacht en dag. Zeer begeerig zijnde om u te zien, als ik gedenk aan uw tranen, opdat ik mogen met blijdschap vervuld worden. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont, om welke oorzaak ik u indachtig maak dat gij opwekt de gave Gods die in u is door de oplegging mijner handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest der vreesachtigheid, maar der kracht en der liefde en der gematigdheid. Schaam u dan niet voor de getuigenis onzes Heren, nog voor mij die zijn gevangene ben, maar leid verdrukkingen met het evangelie naar de kracht Gods, die ons heeft zalig gemaakt en geroepen met een heilige roeping, niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en genade, die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden der eeuwen. Doch nu geopenbaard is door de verschijning van onze zaligmaker Jezus Christus, die de dood heeft teniet gedaan en het leven en de onverderfelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie, waartoe ik gesteld ben een prediker en een apostel en een leraar der heidenen. Om welke oorzaak ik ook deze dingen leid, maar word niet beschaamd. Want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat hij machtig is mijn pand bij hem weggelegd te bewaren tot die dag. Houd het voorbeeld der gezonde woorden die gij van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede pand dat u toebetrouwd is door de Heilige Geest die in ons woont. Gij weet dit, dat allen die in Azië zijn, zich van mij afgewend hebben, onder de welke is Phygellus en Hermogenes. De Heere geeft het huis van Onesiphorus barmhartigheid, want hij heeft mij dikmaals verkwikt en heeft zich mijner keten niet geschaamd. Maar als hij te Rome gekomen was, heeft hij mij zeer naarstiglijk gezocht en heeft mij gevonden. De Heere geven hem dat hij barmhartigheid vinden bij de Heere in die dag. En hoeveel hij mij te Efeze gediend heeft, weet gij zeer wel.
Gemeente, de tekstwoorden voor deze dienst kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte 2 Timotheüs 1 en daarvan het vijfde vers. 2 Timotheüs 1 vers 5, waar we Gods woord aldus lezen: als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat in u is, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois en in uw moeder Eunice, en ik ben verzekerd dat het ook in u woont. Tot zover. Gemeente, schrijven wij als thema onder deze tekstwoorden in de lijn der geslachten. En letten wij op een drietal gedachten. In de eerste plaats willen we letten op de grootmoeder. In de tweede plaats willen we letten op de moeder. En in de derde plaats willen we letten op de kleinzoon. Dus in de lijn der geslachten, de grootmoeder. De apostel begint daar deze tekst mee als hij schrijft over het ongeveinsd geloof dat gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. Onze tweede gedachte, de moeder, en in uw moeder Eunice. En onze derde gedachte, de kleinzoon, en ik ben verzekerd dat het ook in u, dat is in Timotheüs, woont. Gemeente, apostel Paulus bevindt zich in de gevangenis in Rome. En vanuit die gevangenis heeft hij deze brief geschreven aan Timotheüs. En dan geeft hij een klein inkijkje in zijn gedachten. Normaal kunnen wij dat niet, jongens en meisjes, bij elkaar in de gedachten kijken. Wij kunnen geen gedachten lezen. Maar de apostel die geeft een inkijkje in zijn gedachten. Die laat weten waar hij op dit moment aan denkt. Als ik mij in gedachtenis breng. Er is heel veel wat hij meegenomen heeft in de gevangenis. Er is heel veel wat je soms meeneemt op vakantie. Er zijn dingen die kun je niet zomaar achterlaten. Waar dat je ook bent, onder welke omstandigheden ook, je draagt ze bij zich. En zo is het met de apostel Paulus. Daar in de gevangenis is de zorg over de gemeenten die hem bezet, dat blijkt uit zijn brieven. Maar er zijn ook bemoedigende dingen. Zijn gedachten gaan ook uit naar het huisgezin waaruit Timotheüs is voortgekomen. En de apostel heeft met dat gezin nauwe banden gehad. Dat blijkt wel omdat hij hen noemt bij de voornamen. Dat is de apostel zo niet gewend, om ze met namen te noemen. Maar dat laat zien dat er een hartelijke verhouding geweest is tussen hem en tussen de moeder en tussen de grootmoeder van Timotheüs. En hij bindt hem op het hart om dat goede pand te bewaren wat God hem toebetrouwd heeft. En hij wijst hem ook op de genade die daarin God in Christus is, om dat alleen maar te kunnen doen. En laten we eens een ogenblik stilstaan bij die gedachten van de apostel die teruggaan in de lijn van de geslachten. Als ik mij in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof, het welk in u is, daar kom ik straks in de derde gedachte wel op terug, het welk eerst gewoond heeft in uw grootmoeder Lois. Eerst valt in deze tekstwoorden het licht op die oude, vrij onbekende grootmoeder. Ze komt maar één keer voor in de Bijbel. Wij weten van haar eigenlijk bijna helemaal niets van Lois. Ik kan u er eigenlijk niks van vertellen. Het is een vrouw op de achtergrond blijkbaar geweest. Maar wat we van haar weten, dat is genoeg. Het is niet veel, maar het is genoeg. Want het ongeveinsd geloof dat woont in haar. De gemeente, dat is belangrijk. Dat is ook voor ons en voor onze kinderen genoeg. Het gaat er niet om wat je in deze wereld allemaal bereikt. Het gaat er niet om wat wij allemaal aan naam maken of wat wij nalaten. Maar het gaat erover of wij het zaligmakende geloof, gewerkt door de Heilige Geest, in het uur van de wedergeboorte, in ons hart mogen hebben. Want het is alleen dat geloof dat verenigt met Christus. Er worden eigenlijk twee dingen gezegd over Lois, over die grootmoeder. In de eerste plaats wordt er iets gezegd over haar geloof. En daar schrijft Paulus niet algemeen over. Hij noemt dat het ongeveinsd geloof. Waarom staat dat woordje ongeveinsd ervoor? Want heel veel mensen vandaag praten over het geloof en maken zelfs geen onderscheid meer tussen het historisch geloof en het zaligmakend geloof. Laat staan dat ze dan nog een keer waarschuwen ook voor een onoprecht geloof. Maar dat doet de apostel Paulus wel. En waarom doet hij dat, jongens en meisjes? Omdat er zoveel namaak is. Hij zegt, dit is echt. Soms dan kom je op de markt misschien een kettingje tegen en dat lijkt bijna goud te zijn. Het lijkt goud, het heeft dezelfde kleur. Dat is het niet. Het is doublé, het is namaak. En het is alsof de apostel zegt dat geloof van deze grootmoeder, dat was 14 karaat goud. Het had er niet nagelegen, maar het is echt. Het kan de toets doorstaan. Het mag beproefd worden. Het is niet een nagepraat geloof. Het is niet een nagebootst geloof. Maar het is een echt zaligmakend geloof. Wat is dat, het geloof? Waarin bestaat het geloof? Zondag 7, Heidelbergse catechismus. Kennen, toestemmen en vertrouwen. Dus het is alsof de apostel wil zeggen, die kennis die deze grootmoeder had, dat was een echte geloofskennis. Dat was niet zomaar verstandelijke kennis, maar dat was echte geloofskennis. En dat vertrouwen wat deze grootmoeder uitstraalde, dat was een echt vertrouwen. Dat was niet zomaar een praatje. Een ongeveinsd geloof. En dat heeft op het leven van de jonge Timotheus diepe indruk gemaakt. En er is nog iets wat gezegd wordt over dat geloof. De apostel zegt dat dat geloof in die grootmoeder woonde. Dat geloof had daar, zegt de kanttekening, een vaste woonstede in haar hart genomen. Dat geloof dat was daarin gekomen. Dus dat was er eerst niet. Nee, dat was er eerst niet. Wij leven in de tijd van niet van de veronderstelde wedergeboorte. Maar wij leven, want de wedergeboorte vinden veel mensen niet meer nodig. Wij leven in de tijd van het verondersteld geloof. Het geloof, dat is er al. Dat is al in je hart. Je moet het alleen nog aan de praat maken. Maar nee, zo schreef Paulus daar niet over. Dat geloof dat was niet in het hart van Lois, maar dat is daar komen wonen. En dat is wel een hele sterke uitdrukking, komen wonen. Dus dat was er altijd. Ja, dat ingeplante geloof, dat was er altijd. En dat heeft het hele leven van die grootmoeder in beslag genomen. Het woonde niet in haar hoofd. Maar het woonde in haar hart. Het woonde niet in haar gevoel, maar het woonde in haar hart. Dat betekent, want uit het hart, dat is eigenlijk de bron van je hele leven, dat betekent dat alles onder beheersing stond daarvan. Ook haar gewone doen en laten. De apostel gebruikt hier een woord waarmee hij aangeeft dat dat geloof zich als een macht eigenlijk in haar openbaarde. Dat geloof, dat is een geschenk, een gave van God. Dat stempelt haar woorden, dat stempelt haar daden, dat stempelt haar leven. Want dat zaligmakende geloof, dat heeft vruchten. Aan de vruchten hebben we vanmorgen gehoord. Naar aanleiding zondag 32 wordt de boom gekend. En dit was nou een echte, dit was nou een goede boom. Dit was een vruchtdragende boom. Bent u ook zo'n grootvader? Bent u ook zo'n grootmoeder? Kan dat later ook tegen uw kleinkind gezegd worden, ik heb je oma nog gekend. Ik heb je opa nog gekend. Ja, dat was een echte. Dat was een godvrezende man. Ik heb hem daarover horen spreken. Ik heb het aan zijn of haar leven gezien. Want gemeente, er is eigenlijk niks erger als we grootouder zijn. En ik ben bang dat er velen van zulke grootouders zijn die nog helemaal vervuld zijn met de dingen van deze wereld. En wat voor voorbeeld geef je dan aan je kleinkinderen? Als je zo oud geworden bent en je kunt eigenlijk alleen maar met hen spreken over de aardse tijdelijke dingen. Wat is dat erg als ze later moeten zeggen, ja, ik heb je opa gekend. Hij moest er niet veel van hebben. Hij ging wel naar de kerk, maar ja. Het zei hem eigenlijk allemaal niet zoveel. En daarom in deze doopdienst ook een boodschap voor grootouders, voor grootvaders, voor grootmoeders. Hoe is het in ons leven? Hebben wij dat ongeveinsde geloof? U zegt, ja, ik heb belijdenis gedaan. Ja, maar dat zegt nog niks. Het gaat erom of dat ongeveinsde geloof ook in ons hart mag wonen. Is dat er? Praat er dan ook eens over met uw kinderen. Met uw kleinkinderen. Want dat vergeten ze nooit meer. En inderdaad, je moet naar de mogelijkheden zoeken soms. Je moet tijd en wijze weten. Ik liep van de week in Emmeloord door de winkelstraat en plotseling begon daar iemand luidkeels tegen al de inwoners van Emmeloord een soort preek af te steken. En op zo'n manier, ik moest denken aan de woorden uit Jesaja 42, hij zal niet schreeuwen, nog zijn stem op de straat horen laten. Niet op zo'n manier. Je moet tijd en wijze weten, maar spreekt u er wel eens over? Als de Heer in uw hart gewerkt heeft, wat is dat belangrijk? Wij zwijgen, kinderen des Heren, te veel. En God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid. Die vreesachtigheid die komt van onszelf. Maar vraag aan de Heere vrijmoedigheid. Onze eerste gedachte de grootmoeder. We gaan naar onze tweede gedachte de moeder. En in uw moeder Eunice. Wat van die grootmoeder geldt, dat geldt ook van haar dochter. Ook in haar woont dat ongeveinsde geloof. En middelijkerwijs gesproken zou je kunnen zeggen, heeft ze dat aan haar moeder te danken. Want de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Ook deze moeder zal het voorwerp geweest zijn van de gebeden van haar moeder. Wat zal die Lois, jongens en meisjes, gebeden hebben voor haar dochter? En ze heeft ook mogen zien dat de Heere die gebeden heeft verhoord. Want ook Eunice is een godvrezende moeder geworden. Maar het was geen volmaakte moeder. Deze Eunice heeft ook wel een levensgeschiedenis. Waar we ook niet zoveel van weten, maar toch zo tussen de regels door. Deze Eunice is getrouwd met een Griek. Zij is getrouwd met een heidense man. Zij is een huwelijk aangegaan dat haar niet was toegestaan. En geloof maar, jonge mensen, dat die moeder Lois haar dochter gewaarschuwd heeft. Doe dat niet. Doe dat niet. De Heere verbiedt dat. Trek geen juk aan met een heiden. De Heere heeft ons afgezonderd. Niet dat wij beter zijn, maar we mogen ons niet vermengen met de wereld. En ze heeft het toch gedaan. Zoals veel jongeren het toch doen. De wijze raad van je ouders in de wind slaan. En dat, geloof maar dat dat veel tranen gekost heeft bij deze Eunice. En waarom heeft dat veel tranen gekost dan? Wel, ze heeft een kind gekregen, Timotheus. Maar die jongen is niet besneden. En hoe kwam dat die jongen niet besneden? Door die heidense vader. Die zal dat niet gewild hebben. De kanttekening zegt het bij Handelingen 16. Dat de reden geweest is dat Timotheus onbesneden was. Dat is wat. Door het huwelijk van haar moeder, van zijn moeder, staat eigenlijk Timotheus buiten de bediening van het genadeverbond. Je neemt, als je een beslissing neemt, neem je een beslissing niet alleen voor jezelf, maar neem je ook een beslissing voor je kinderen. En neem je ook een beslissing voor je kleinkinderen. Dat kan hele verstrekkende gevolgen hebben. Daar mag je wel over nadenken als je verkering krijgt. Of als je van kerkverband verandert. Want een beslissing staat niet zomaar los op zichzelf. Timotheus is opgegroeid zonder het teken van Gods verbond. En we weten niet wat dat voor die jongen betekend heeft. Maar Eunice is tot bekering gekomen. Dat ongeveinsde geloof, dat woonde ook in haar hart. En zij heeft haar kind opgevoed in de vreze des Heren. Ja, ze heeft hem niet neutraal opgevoed. Dat kun je niet. Dat willen de mensen willen dat vandaag. Dat wij onze kinderen neutraal opvoeden. En van overheidswegen zal er alles aan gedaan worden om dat te bevorderen. Ze moeten zelf kiezen. Of ze gedoopt willen worden, laat ze dat later zelf bepalen. Welk geslacht ze hebben, laat dat later hen zelf kiezen. Je moet ze neutraal opvoeden, je moet ze zelf de keus geven. Nee, zegt Jozua, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen. En zo heeft Timotheus vanaf zijn kindse dagen af de schriften geweten, zegt apostel Paulus op een andere plaats. Dus het is hem als het ware met de paplepel ingegeven. Ja, eerder nog Calvijn zegt dat hij de godsvrucht als het ware samen met de melk van zijn moeder heeft ingedronken. Kan dat? Nou, Psalm 22, aan 's moeders borst vertrouwde ik op uw kracht, zo zegt David daar. Hij heeft het van kindse dagen af van zijn moeder meegekregen. Eunice zal haar jongen gewaarschuwd hebben, ze zal hem onderwezen hebben. Ze zal met hem gebeden hebben. Ze heeft het niet aan anderen overgelaten. Veel mensen laten het aan anderen over. Laat dat toch die meester op school doen, die heeft ervoor geleerd. En laat dat die ouderling doen op de catechisatie, die weet er veel meer van. Nee, van kinds af de heilige schriften geweten. De eerste verantwoordelijkheid ligt bij ons als ouders. En de andere verantwoordelijkheid komt later pas. Waar is die vader eigenlijk van Timotheus? Wat heeft die vader betekend in de opvoeding? Het is opmerkelijk dat Timotheus daar niet over spreekt. Wij weten niet hoe het geweest. Die vader was in ieder geval een Griek, hij was een heiden. Van hem zal het niet gehoeven hebben. En misschien is Timotheus voor hem wel een teleurstelling geweest. Want deze jongen had een zeer zwakke gezondheid. En een gevoelig gestel. Iemand schrijft, misschien is zijn vader wel teleurgesteld met zo'n zoon. Want voor die Grieken was sport en spel, dat stond heel hoog aangeschreven. Wedstrijden en sportbeoefeningen. En misschien is het daarom wel, we weten dat niet zeker, maar misschien is het daarom wel dat Paulus schrijft aan Timotheus, de lichamelijke oefening is tot weinig nut. Maar de godzaligheid heeft een groot gewin. Ach jongen, al heb je dan een zwakke gezondheid en al kun je daar niet mee. En al zul je in de wereld niet veel bereiken, maar de godzaligheid heeft de belofte van het toekomende en ook van het tegenwoordige leven. Die moeder, die heeft die godvrezende opvoeding ter hand genomen. Bent u ook zo moeder? Misschien wil uw man er ook niet zoveel van weten. Maar dan hebt u nog een verantwoordelijkheid. En dan kan de Heere dat ook zegenen. Of bent u zo'n vader, misschien wil uw vrouw er ook niet zoveel van weten. Maar niks is erger voor een kind eigenlijk dan ouders te hebben die geen oog hebben voor het geestelijke heil van hun kinderen. En ook al zou het dan maar één ouder zijn, Timotheus had ook maar één ouder die daarmee bezet was. Al zou het maar één ouder zijn, dan kan de Heere dat nog tot een rijke zegen stellen. De apostel moet erover denken, als ik in gedachtenis breng het ongeveinsd geloof dat woonde in uw grootmoeder en in uw moeder. En ik ben verzekerd, zegt hij, dat het ook in u woont, onze derde gedachte, de kleinzoon. In de lijn van de geslachten. De derde schakel in de familieketen. Het woont ook in u. Dat heeft hier eigenlijk de volle nadruk in het Grieks. Niet minder in u. Daar mag u nu ook in delen. Daar is de apostel zeker van. Hoe weet hij dat? Hij is toch ook geen harte kenner? Nou, dat blijkt uit de vruchten. De kanttekenaar zegt, namelijk door de overvloedige betoningen van de oprechtheid uws geloofs, die niet toelaten enigszins daaraan te twijfelen. Wat is dat groot als je dat mag weten? Van je vriend of van je vriendin? Van je zoon of van je dochter? Van je vader of van je moeder? Dat je daaraan niet hoeft te twijfelen. Dat er zo duidelijke vruchten in hun leven zijn geweest. Het woont ook in u. Nee, genade is geen erfgoed. Genade kun je niet erven. Zonde kun je erven. Er is wel erfzonde, maar er is geen erfgenade. En die erfzonde, die hebben we allemaal van onze ouders en van onze voorvader meegekregen. En dat geloof, dat heeft Timotheus ook niet van zijn moeder gekregen. En dat heeft hij ook niet, zelfs niet van zijn grootmoeder gekregen. Dat kan ook niet. Er zijn hier ouders in de kerk die zouden dat zo graag aan hun kinderen geven. Als je er zelf iets van mag hebben, maar je kunt het niet. Je staat zo machteloos. Van waar komt dan zulk een geloof? Dan zegt onze Heidelbergse catechismus van de Heilige Geest. En de Heilige Geest, wordt wel eens gezegd, doet stukwerk. Dat gaat per stuk. Dat is niet algemeen. Dat is persoonlijk. Dus ook al heb je een godvrezende vader, al heb je een godvrezende moeder, grootmoeder, overgrootmoeder, dat zegt eigenlijk nog niks. Die kunnen het je niet geven. Maar daarmee is niet alles gezegd. Wat valt er dan nog meer te zeggen? Dat de Heere de God des verbonds is. En wat betekent dat? Dat betekent heel eenvoudig dat de Heere werkt in de lijn van de geslachten. Je ziet het hier heel duidelijk. Lois, Eunice, Timotheus en hoe het verder gegaan is, dat weten we niet. Maar dat zie je in het Oude Testament ook. Abraham, Isaac, Jacob en ook na Jacob loopt de lijn nog door. God is de God des verbonds. Mozes zegt in de 90ste psalm: Heere, gij zijt ons geweest een toevlucht van geslacht tot geslacht. En we hebben het gezongen uit psalm 105. Het verbond met Abraham, zijn vriend, bevestigt hij van kind tot kind. Dus de Heere werkt in de lijn van de geslachten. En dat wil niet zeggen dat dan in als vader en moeder de Heere vrezen, dat al hun kinderen ook de Heere vrezen. Nee, Ismaël, lees je niet van de vrezen des Heeren, was wel een zoon van Abraham. En hoeveel kinderen die een godvrezende opvoeding gehad hebben, zijn reeds verloren gegaan. Dat geeft geen garantie dat onze ouders de Heere vrezen. Dat geeft geen grond voor de zaligheid, maar het is wel zo dat als je door die geslachten heen kijkt, en dat zie je in die geslachtsregisters in de Bijbel, daarom staan ze er ook, dan zie je toch, als je daar met je potloodje doorheen zou gaan, dan zie je toch een lijn lopen. En dat is de lijn van Gods verbond. En dat is de troost. Ouders, als uw kinderen er niks van willen weten, ze hebben niet het laatste woord. Leg het maar voor de Heere neer. Hij is de God des verbonds. En als je niemand hebt in je familie, want misschien zijn er wel die zeggen, ja, dat zegt u nou wel mooi, God is de God der geslachten, maar had ik maar iemand in het geslacht? Wel, u zou de eerste kunnen zijn. In uw geslacht, toch? Want de Heere zegt bij monden van de profeet Jeremia, één uit een stad of twee uit een geslacht of andersom. Dus dat wil niet zeggen dat als er niemand in uw geslacht is, dat het dan niet kan. Het zou zo'n zegen zijn als u de eerste mag zijn die de Heere opzoekt in zijn vrije genade. Dat er in uw geslacht een wending zou mogen komen. Kijk, en dat is bij Timotheus misschien wat minder opzienbarend verlopen dan bij Saulus. De bekering van Saulus, die weten we, op weg naar Damascus. Hoe is dat eigenlijk bij Timotheus gegaan? Ja, we weten daar niet zo heel veel van. Het is niet zo opzienbarend geweest in ieder geval. Die jongen is voor uitbrekende zonde bewaard. Dat is een zegen. Want daar krijg je berouw van. Als de Heere in je leven komt en dat sleep je je hele leven mee. Uitbrekende zonde. Kijk, door zijn opvoeding van zijn moeder is deze jonge Timotheus met het woord van God in aanraking gekomen. En omdat hij een onbesneden zoon was, geboren uit een gemengd huwelijk, was hij niet eens welkom in de synagoge. Dus als zijn moeder die opvoeding niet ter hand had genomen, was hij niet met het woord van God in aanraking gekomen. En in de weg van Gods voorzienigheid, wat een wonder, een gemengd huwelijk, een zondige moeder, een eigen weg gegaan. Maar hier zie je de vrijmacht van God. De Heere brengt Paulus op zijn tweede zendingsreis daar in de plaats in Lystra waar Timotheus woont. En dan komt hij in aanraking met de prediking en dan mag dat zaad vallen in een weltoebereide aarde. Hoe weet u dat? Dat de prediking van Paulus gebruikt is, omdat Paulus hem noemt zijn zoon. Hij zei, je bent mijn zoon. Maar hij was natuurlijk niet een echte zoon, hij was een geestelijke zoon. De Heere heeft zijn ambtelijke arbeid gebruikt in Lystra om Timotheus tot bekering te brengen. De Heere heeft zijn opvoeding, de middelen, het onderwijs willen gebruiken om hem te brengen onder dat woord. Hij brengt de zondaar bij het woord of hij brengt het woord bij de zondaar. Zo is het hier gebeurd. En die godvrezende jongen, want de Heere heeft de vrezen des Heeren in zijn hart gewerkt. Ik ben er zeker van, zegt Paulus, dat het ook in u woont, datzelfde geloof, wat in de voorgeslachten geweest is. heeft de Heere willen gebruiken om hem dienstbaar te stellen in zijn koninkrijk. Timotheus betekent de Godvrezende. Opmerkelijk dat zijn moeder hem zo genoemd heeft, de Godvrezende. Had ze toen dat ongeveinsde geloof al misschien? Heeft ze iets verder mogen blikken? Heeft de Heere laten zien? Wat is dat een troost, kinderen des Heeren? Heeft de Heere laten zien dat hij doorgaat, ondanks haar zonde in haar nageslacht? Kan de Heere ook een doopsbediening voor gebruiken? De Godvrezende. Zo heet hij, en dat is hij ook. Die vruchten zijn in zijn leven openbaar gekomen. En als Paulus voor de tweede keer in Lystra komt, dan wil hij de jonge Timotheus meenemen op zijn zendingsreis. Dienstbaar in Gods koninkrijk. Dat wist de Heere al toen Timotheus geboren werd, zoveel jaren geleden. Dat Paulus in de gevangenis zou komen, dat er een ambtsdrager moest komen om dat werk voor te zetten en heilig zijn, o God, uw wegen. Als je dat bestuur, Gods regering, ziet ook in de komst van zijn koninkrijk. Wij kijken naar het moment, wij kijken naar de geboorte, maar wij weten niet wat de Heere met deze beide jongetjes voor heeft. Dat weten we misschien over 20 jaar. Of over 30 jaar, wie zal het zeggen? Wat zou het groot zijn, ouders, als het net als Timotheus door uw opvoeding iemand zou mogen zijn die in het koninkrijk Gods werkzaam zou mogen zijn. Zoals Timotheus. Kijk, en toen liep hij er tegenaan dat hij niet besneden was. Wat heeft dat gedaan, dat huwelijk? Want dat betekende dat hij eigenlijk niet in Gods koninkrijk kon werkzaam zijn. Kijk, die besnijdenis hoefde niet meer. Want we hebben het gehoord, de doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Die besnijdenis hoefde helemaal niet meer. Maar dat betekende dat Paulus hem niet kon gebruiken. Althans, niet in de Joodse gemeente. Want in de Joodse gemeente, daar mocht niet iemand die niet besneden was, die mocht daar niet het woord voeren. Dus dat stond hem ambtelijk in de weg. En daarom heeft Paulus hem volwassen laten besnijden. Niet omdat dat nog nodig was. Maar dat hij geen aanstoot zou geven. Dat hij de verhindering weg zou nemen om onder de Joodse mensen het evangelie van vrije genade te gaan verkondigen. De Heere werkt in de lijn van de geslachten. En als er één ding is wat samenbindt, dan is het dat ongeveinsde geloof. Weet u hoe lang dat samenbindt? Eeuwig. Dat is een sterkere band dan de bloedband. Want de bloedband wordt een keer verbroken, maar deze band nooit. Het zou het groot zijn als ook uw familie, en als er onder ons vele van zulke families zouden mogen zijn. Wat zie je vaak het tegenovergestelde? Ja, mensen die wel aan elkaar verbonden zijn, innig verwant. Oma, vader en moeder en kinderen en toch zo ver uit elkaar gegroeid. Onvoorstelbaar. Daar is niet de band van het geloof. Er is wel een familieband, er is wel een maatschappelijke band, er is wel een sociale band, er is een culturele band, er is een godsdienstige band. Nou ja, geen kerkelijke band meer. Je begrijpt je kleinkinderen niet meer. Ze weten niet meer waar oma het over heeft. Zullen we niet te klein van de Heere denken? Als je naar deze lijn der geslachten kijkt, dan hoop ik toch dat er grootouders zijn, ook al snappen je kleinkinderen je niet meer, dat je er toch werkzaamheden mee mag hebben aan de troon van Gods genade. En vraag dan maar, Heere, doe het toch om uwentwil. Het kan nooit om mij, maar om uw grote naams wil. Wat zijn wij tekortgeschoten naar onze kinderen? Als je zo je doopbelofte terugkrijgt in deze dienst, kunt u dan zeggen dat u het allemaal goed gedaan hebt? Wat een schuld. En laat ons dat aan de troon van Gods genade brengen. Want er is nog verzoening. Doopwater heeft overvloedig gevloeid. En dat wijst naar het alles reinigende bloed, wat niet alleen onze kinderen nodig hebben, maar wat ik nog veel meer als vader nodig heb. En wat ik nog veel meer als moeder nodig heb. En als grootmoeder en als grootvader. De eerste vraag moet eigenlijk niet zijn, heb ik ook zo'n Lois of zo'n Eunice? Maar de vraag moet eigenlijk zijn, ben ik zelf zo'n Lois? En ben ik zelf zo'n Eunice? En als we dat nou niet zijn, dan hoop ik dat die last op je schouders gelegd mag worden. Want we dragen, als we kinderen hebben, kleinkinderen hebben, een grote verantwoordelijkheid. Maar ook jullie, jonge mensen, je draagt een grote verantwoordelijkheid als je godvrezende ouders gehad hebt. Of als je ouders gehad hebt die je de weg gewezen hebben. Salomo zegt, mijn zoon, hoor de tucht uws vaders. En verlaat de leer van uw moeder niet. Het zal toch wat zijn als je moeder die hier ten doop gehouden heeft. En als er straks een eeuwige scheiding valt. Zoals Irina vertelde, ik heb het wel eens meer verteld, maar voor onze kinderen nog een keer. Die gebroken had met alles. Gebroken met de godsdienst van haar grootmoeder en van haar ouders. Gevlucht naar Israël om daar erop los te leven, op haar manier. En dat is drugs en dat is vrijheid. En toen stierf oma. Haar godvrezende oma. En ze had gezegd, als ik er nou straks niet meer ben, dan moet je mijn Bijbeltje inpakken. Dan moet je opsturen naar mijn kleindochter Irina. En dat Bijbeltje dat kwam aan. En dat ging ze lezen, jongens en meisjes. Ze zei, ik begon achteraan. En toen las ik van een schare die daar staat voor de troon, met de palmtakken in de hand. En ze zegt, toen ik dat las, toen zag ik daar mijn oma staan. Mijn godvrezende oma. Ze zegt, en toen bladerde ik verder terug, en toen las ik van een andere schare. En die riep, bergen valt op ons, en heuvelen bedekt ons. En ze zegt, toen zag ik daar mezelf staan. En dat heeft de Heere willen gebruiken om haar stil te zetten. Kom, zoek de God van je moeder, de God van je vader, de God van opa, de God van oma. Want die God, die leeft nog. Amen.